Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Novartis. Welkom bij Hart op de Tong. In deze podcast nemen we jullie mee door het kloppende centrum van de cardiologie.
Welkom luisteraars. Vandaag bevinden we ons in het zuiden van Nederland en we zullen zo in gesprek gaan met Tamara Aipassa. Tamara volgt haar opleiding cardiologie in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en werd aansluitend in het Radboud UMC opgeleid tot interventiecardioloog. Nadien is ze werkzaam geweest in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen en sinds 2020 werkt ze als algemeen cardioloog in het Zuiderland Ziekenhuis in Heerlen. Naast haar klinische werkzaamheden houdt ze zich veel bezig met leefstijlcoaching en preventieve geneeskunde door onder andere betrokkenheid en voorzitterschap bij meerdere werkgroepen, maar ook is zij docent bij de Vereniging voor Arts en Leefstijl. En dat is precies wat we vandaag willen bespreken, de preventieve cardiologie. En wie kan ons hier beter bij helpen dan Tamara? Welkom Tamara, leuk dat we vandaag met jou in gesprek mogen gaan.
Ja, superleuk dat ik bij jullie te gast mag zijn.
Ja, leuk dat je er bent. De podcast bestaat uit 5 onderdelen vandaag. We beginnen met een korte intro, waarin we Tamara wat beter leren kennen. Daarna bespreken we haar visie op de preventieve cardiologie. Vervolgens zullen we een kort intermezzo doen, gevolgd door wat praktische tips voor cardiologen om leefstijl tijdens een consult bespreekbaar te maken. En tot slot de welbekende duivelse dilemma's en natuurlijk de take-home message.
Klinkt als een vol programma.
We hebben een vol programma, dus we gaan gelijk aan de slag. Want we zijn nu in Bergen ter Blijt, in Maastricht eigenlijk. Is dit de plek waar je bent opgegroeid of ben je ergens anders geboren en naar school gegaan?
Nou, nee, geboren en getogen Maastricht. Maar Bergen ter Blijt was voor mij eigenlijk echt een dorp waarvan je denkt, daar ga je natuurlijk niet wonen. Want als je uit de stad komt, ga je niet naar het dorp. Maar dat is natuurlijk op het moment dat je opgroeit in je jeugd en in je studententijd. En life happens, carrière gebeuren, je krijgt ergens een plek en dan denk je in één keer, goh, een beetje buiten wonen, iets meer natuur, iets meer rust en 3 keer knipperen verder en je woont in Bergen ter Blijt.
En hoe vind je het hier?
Ja, het is heerlijk om hier te wonen. Als ik 's ochtends opsta en ik sta in mijn keuken en ik kijk zo het bos uit of in. En wat ook heel erg leuk is, want we zijn bij mij thuis, maar ik woon dus halverwege in een berg. En dat is een berg die onder andere in de Amstel Gold Race zit, in het parcours. Dus er wordt hier, zo gauw het lekker weer wordt er hier heel veel gewandeld en gefietst. Dus het is echt een niet aflatende stroom en mensen hier voor mijn huis langs. En dat werkt ontzettend motiverend om zelf ook wat te doen.
En fiets je dan zelf ook mee? Of?
Nou, ik ben meer van het praktisch fietsen, gewoon om van A naar B te komen. Ik heb eigenlijk een grafhekel aan duursporten. Oh. Dat is echt niet aan mij besteed. Mijn man daarentegen vindt het wel geweldig. Dus die zit heel veel op de wielrenfiets. Maar ik doe fietsen meer liever gewoon praktisch.
Ja. Om je te transporteren van A naar B.
Precies.
En hoe ben je in de cardiologie terechtgekomen?
Goh jeetje, dat is een hele goede vraag. Ik ben nooit zo heel erg iemand geweest met een vooropgezet plan in het leven, zeg maar. Geneeskunde studeren heb ik geloof ik ook besloten in 6 VWO. Zo van, goh, mijn beste vriendinnen gingen het doen. Ik vond biologie wel leuk. Laten we dat eens doen. Ja, echt een ontzettend goede keuze kan je maken op die leeftijd. En cardiologie is eigenlijk ontstaan omdat ik heel veel andere co-schappen niet zo heel erg leuk vond. Nou, dat klinkt een beetje negatief, maar ik kan wel vrij snel merken, dit is niks voor mij. Dus gaandeweg vielen er steeds meer af. Dus ik ben volledig open die co-schappen ingegaan. Riep wel tegen iedereen dat ik oogarts wilde worden. Want niemand anders zei dat en dat vond ik dan eigenlijk wel grappig. Alle vrouwen wilden kinderarts worden. Nou, daar moest ik echt niet aan denken. Dus ik zei, ik word oogarts, totdat ik mijn co-schap oogheelkunde deed. En dacht, nou, de hele dag in zo'n donkere kamer zitten lijkt me toch ook niet. Ja, en toen kwam ik erachter dat de vakken waar cardiologie naar voren komt, dat ik dat toch heel erg leuk vind. En als je dan terug gaat kijken, dat is altijd het makkelijkste. Dan bleek dat eigenlijk alle vakken in jaar 1, 2, 3 en 4 met cardiologie, dat ik die ook heel erg interessant vond. Ja, en toen weet ik nog heel goed dat ik mijn huisartsenschap deed. En we gingen op huisbezoek bij iemand en die was gedecompenseerd. Maar die wilde thuis blijven. Die wilde niet naar het ziekenhuis, maar die was echt wel ziek. En die huisarts die spoot daar gewoon even een beetje lasix in. En de dag daarna kwamen we weer, deed hij het weer. En de dag daarna weer. En die vrouw die was weer helemaal opgeknapt. En toen dacht ik, dit wil ik doen.
Dit ga ik doen.
Dus zodoende. Ja.
Leuk om te horen. Dus de Lasix heeft het voor jou.
De Lasix. Ja, wie had dat
toch een topmiddel.
De magische Lasix. Ja,
absoluut.
Ja. Hey, wat vond je nou het allerstomst? Welke specialisme trok je nou echt helemaal niet en waarom?
Heb je even? Nee.
Je mag er één kiezen.
Oké. Dermatologie.
Oh.
Nee, daar krijg ik zelf jeuk van. Al die uitslagen en dingen. En ik weet nog heel goed dat ik in van de opdrachten die ik kreeg, dat ik bij een oudere meneer, echt een oudere meneer, met twee van die glazen microscopenplaatjes, ik weet niet hoe die dingen ook weer heten, moest ik toen, prepareerglaasjes, right, die, moest ik schilfers van zijn balzak afkrabben, want daar had hij jeuk. Nou, dat was ongeveer wel het moment waarop ik dacht, nee, dit is ook niet mijn specialisme.
Dit is niks voor mij.
Nee, en van daaruit is het natuurlijk een kleine stap naar de preventieve cardiologie. Right. Hoe ben je daar dan eventueel geraakt? Helemaal als, ja, als opgeleid te zijn tot interventiecardioloog?
Ja. Ja, dat is dat had gelukkig niks met prepareerglaasjes te maken. Nee, ja, hoe is dat? Dat is ook een beetje gegroeid. Kijk, ik ben vanuit de cardiologie ben ik de interventie ingerold. Ook daarbij weer, omdat ik de verschillende substages deed en dacht, nee, ja, daar, ik weet niet, daar gaat mijn hart niet sneller van kloppen. Bij de interventie wel heel erg. Ook geholpen door het feit dat heel veel mensen tegen me zeiden, jij bent echt zo'n typische interventiecardioloog, whatever that may be. Dus meteen de tip voor iedereen die luistert, laat je daar niet al te veel door leiden. Maar goed, ik werd interventiecardioloog, wat ik ook echt, echt heel erg leuk heb gevonden. En tot op de dag van vandaag heb ik nog steeds wel eens af en toe dat ik denk, het kriebelt. En als ik dan een CRG voorbij zie komen of een dotter in de overdracht, dan denk ik, oeh, die had ik eigenlijk ook wel willen doen. Maar goed, er zijn meer dingen in het leven die heel leuk zijn en je kan niet alles. En ja, eigenlijk twee dingen. Eén moment weet ik nog heel goed. Het was midden in de nacht, onderwandinfarct bij iemand. En dat was een man bij wie je van buitenaf kon zien dat er aan leefstijl heel veel te verbeteren vond. Hè. Flinke abdominale obesitas, gele vingers. En die lachte en die werd voor de derde keer gedotterd in zijn rechterkransslagader. Nou, hartstikke mooie dotter geworden. Maar ik had wel zoiets van, daar had ik echt het gevoel van dweilen met de kraan open. Van waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Dus dat maakte dat ik voor mezelf zoiets had van, goh, ik zou toch eens wat meer dat preventiestuk moeten gaan bekijken. Gewoon voor mezelf in de spreekkamer. Van wat kan ik daar nou eigenlijk aan doen? Verder dan alleen de statine en de aspirine geven. En maar ja, dus wat ging ik doen? Heel hard in de spreekkamer eraan trekken en tegen mensen zeggen, ja, gezond eten, veel bewegen, alles uitleggen. Ik dacht, als mensen het maar snappen.
Informatie,
dan gaan ze het vast wel doen. En dan zag je ze een beetje zo glazig kijken aan het eind van het gesprek. En dan zeiden ze, ja, dokter. En ze liepen de deur uit en ik denk, nee, volgens mij heb ik hier niks bereikt. En dat eigenlijk trok dat alleen maar energie. Ik had polies die nog langer gingen uitlopen en ik kreeg niet het gevoel dat het heel veel beter werd. Nou, toen heb ik uiteindelijk de opleiding gedaan tot leefstijlcoach. Niet omdat ik leefstijlcoach wilde worden, maar omdat ik wel zoiets had van, ik mis bepaalde vaardigheden. Mm. Heel simpel. In de spreekkamer. Ik mis dingen om die mensen over te halen om iets te gaan doen.
Ja, was dat dan vooral gesprekstechnieken? Of waar, ja, had je het gevoel bij dat je het miste? Informatie? Of?
Eigenlijk dacht ik toen nog dat ik informatie miste. Dat ik toch nog steeds niet voldoende inhoudelijke kennis had. En ik dacht dat ik dat in die opleiding zou gaan krijgen. Het was een speciale groep voor artsen. Dus het waren allemaal artsen bij elkaar vanuit verschillende specialismen die leefstijlcoach wilden worden. En het grappige was dat het medisch inhoudelijke deel wel meeviel in die opleiding. Maar dat het dus heel veel op die gesprekstechnieken en coaching in ging zitten. Nou, in het begin dacht ik echt bij mezelf, meine Güte, waar ben ik nu weer aan beland? Lekker in de weerstand bij alles. Bij alles zei ik, dat kan toch niet in 10 minuten. En was ook wel zo, kijk, die leefstijlcoachopleiding is zodat je leefstijlgesprekken van 1/2 uur tot 1 uur kan doen. Dus in het begin had ik zoiets van, ja, maar dat gaat helemaal niet in die 10 minuten. Maar gaandeweg ga je daarmee oefenen, je krijgt oefencoaches, je gaat het op elkaar oefenen en dan krijg je het een beetje in de vingers en dan begin je te merken, hey, er zijn een aantal dingen die je wel kan doen in veel kortere tijd. Dus zo ben ik veel meer in die gesprekstechnieken, in de coaching, in de gedragsverandering vervolgens terechtgekomen. En ja, dat opende wel mijn ogen dat ik dacht, in de spreekkamer missen we dat stuk heel erg. Krijgen we ook niet echt aangeleerd. Nu, zeg maar bij mijn generatie, jullie generatie misschien, weet ik niet. Ik heb toevallig deze week college gegeven bij de Universiteit Maastricht aan de tweedejaars geneeskunde studenten. En die krijgen het al veel meer mee. Die krijgen echt al 1 jaar 2 een cursus motivational interviewing bijvoorbeeld. Nou ja, en zo ben ik daar verder ingerold en heb daar ook vooral veel over geroepen dat het belangrijk is. En dan gaan andere mensen jou ook vinden. En voor je het weet, ja, ben je waar je nu bent.
Toch een beetje uiteindelijk ook ingerold. Ja. Na een paar actieve stappen te hebben gezet.
Eigenlijk wel. Het zijn wel bepaalde... Hè, dus ik heb niet echt een vast plan. Ik heb wel een beetje een stip ergens op de horizon. En je maakt bepaalde keuzes. Maar ik ben er wel ingerold. Ja.
En denk je dat misschien jouw achtergrond als toch wel topsporter... Mm-hmm. Misschien nog een rol daarin speelt? Dat je echt die leefstijlkant op bent...
Nou, het helpt in ieder geval heel erg als ik praatjes hou. Want een verhaal over bobsleeën doet het altijd goed. Hele mooie metaforen kan je daar uithalen. Nou, waarin het mij vooral geholpen heeft, is dat ik kom uit een fase in mijn leven waarin ik dacht dat bewegen en sport het allerbelangrijkste was. Dat ik dat het allerleukste vond en dat dus iedereen dat ook leuk vond. Ja, even heel bleu gezegd. Totdat je in je spreekkamer komt bij de gemiddelde cardiologische patiënt die je echt aankijkt als je het over bewegen hebt. Van ja, maar dokter, ik ga echt niet in de sportschool zitten. Dus dat opende voor mij echt mijn ogen dat ik dacht, oké, maar wacht eens even. Überhaupt gaan bewegen, laat staan sporten, topsporten, dat zijn heel veel verschillende dingen. En dat is toch wel interessant om daar eens naar te kijken. Ja.
Ja.
En had je zelf nog een, want vaak in dat soort motiverende gespreksvoering of technieken moet je zelf ook iets aandragen? Wat had jij aangedragen in jouw gesprekken, als ik vragen mag?
Oh.
Om te veranderen, zeg maar, als je natuurlijk kijkt naar... Heel veel mensen nemen bijvoorbeeld tandenflossen, dat ze dat willen veranderen. Ja. Of dat ze dat willen inbouwen in hun dagelijks leven.
Ja,
had jij ook iets wat je dan zou willen veranderen?
Ja, flossen is wel een goed idee.
Ja, dat is altijd een goed idee voor iedereen.
Zeg mijn tandarts ook altijd tegen me. Je moest, dat is wel leuk, tijdens die opleiding moest je op een gegeven moment iets veranderen, puur om dat zelf te ervaren. Ja. Toen ging ik een tijdje intermittent fasting doen. Vooral omdat ik vond dat dat echt niks voor mij was. Want ik had altijd heel veel honger in de ochtend. Dus ik denk dat gaat hem echt niet worden. Nou, ik was echt de eerste 3 dagen zo chagrijnig als ik weet niet wat. Ging wederom vol in de weerstand. Zie je nou wel, dit is niks voor mij. Heb dat toch volgehouden voor een tijdje. En op een gegeven moment wen je eraan. En buiten de discussie of intermittent fasting nou wel of niet gezond is voor je. Maar je merkt wel wat het doet als je je gedrag wil veranderen. Wat dat voor invloed eigenlijk op je heeft. Waardoor je wel iets beter kan voelen wat je patiënten dus ook doormaken op het moment dat zij iets belangrijks moeten veranderen. Dus dat was wel een mooie eye-opener.
Doe je het nog steeds?
Af en toe een beetje. Dat wil zeggen dat ik vaak, als ik bijvoorbeeld naar mijn werk fiets, ik fiets ongeveer 1 uur erover, dat ik ook gewoon dat ontbijt pas daarna doe. Terwijl ik van tevoren echt dacht, nee, maar ik moet voor het fietsen ontbijten, want anders dan eindig ik hypoglycemisch onderaan de berg naar Valkenburg, zeg maar. En dat is dus helemaal niet zo. En dat is een van de dingen wat je bijvoorbeeld in gespreksvoering krijgt, dat bepaalde aannames, die moet je... Dat is heel belangrijk. Als een patiënt een bepaalde aanname heeft, als je daar niet achter komt, dan kan dat alles tegenhouden. En daar kwam ik zelf dan dus ook wel achter.
Dus jouw aanname was eigenlijk, als ik niet ontbijt, dan lig ik ergens onderaan de berg, eindig ik.
Precies.
Maar dat viel dus eigenlijk heel erg mee door hetzelfde ondervinden.
Ja, precies. Ja.
Ja. En als we nou... iets meer op de preventieve cardiologie, iets meer de diepte in willen gaan. Met al een aantal dingen net genoemd. Maar hoe zou je de preventieve cardiologie uitleggen aan een gemiddelde cardioloog? Wat houdt dat in?
Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Want ik noem mezelf preventief cardioloog, maar dat bestaat natuurlijk eigenlijk helemaal niet. In Amerika bestaat het wel, preventive cardiologist. En het leuke is dat we daar recent best wel een tijd over na hebben gedacht met de werkgroep CPA. Dus preventie en hartrevalidatie van de NVVC. Omdat we bezig zijn een fellowship op te zetten voor preventieve cardiologie. En het mag dan geen fellowship heten, hè? Dat is een aandachtsgebied. Net zoals dat het hartfalen en sportcardiologie ook is. En dan ga je wel eens even met z'n allen om de tafel zitten. Van ja, maar wat vinden we dan eigenlijk wat daarbij hoort? En het grappige is dat je zelfs binnenin dat aandachtsgebied ook alweer opsplitsingen kan gaan zien. Dus we hebben gezegd van nou, daar hoort een stuk hartrevalidatie bij. Dat is inspanningsfysiologie, dat is een stukje sportcardiologie. Maar er zit bijvoorbeeld ook een stuk public health bij. En dat is natuurlijk iets wat we in eigenlijk alle andere stukken van de cardiologie niet hebben. Maar wat denk ik voor de preventie wel extreem belangrijk is. Je kan wel preventie gaan doen alleen in je spreekkamer. En ik bedoel, dat is het minimum, vind ik, dat iedereen dat zou moeten doen. Maar uiteindelijk denk ik dat je als cardioloog heel veel invloed kan hebben, of als zorgverlener, om ervoor te zorgen dat die preventie ook buiten de grenzen van je zorginstelling komt. Dus dat stukje public health. En dan heb je de preventiecardiologie, misschien seks, zoals ik hem dan zie, met echt dingen als leefstijl, maar ook medicamenteuze behandeling bij mensen met ernstige vormen van aterosclerose. Dus het zijn echt wel veel verschillende gebieden. En als ik dan naar mezelf kijk van waar loop ik het meest warm voor, dan is dat eigenlijk toch steeds meer het stukje gedragsverandering en motivatie. Om de simpele reden dat dat komt overal in terug. Je moet ook een bepaalde motivatie en gedrag hebben om iedere dag je medicijnen te nemen. En we weten dat de helft van de chronische medicijnen eigenlijk niet genomen wordt na 1 of 2 jaar. Wat natuurlijk best wel een big deal is. Hè? Want als we het hebben over hartfalen en de Fabulous Four en hoeveel moeite we erin stoppen om dat voor elkaar te krijgen met hartfalen, polies en optitreren. Maar het stukje van en hoe hou je dat nou de rest van je leven vol? Daar gaan we eigenlijk maar een beetje vanuit dat dat goed gaat. Gaan we vanuit, terwijl we ook stiekem weten dat het niet goed gaat. En dat zit volgens mij veel meer in het stuk gedrag en motivatie. En dat vind ik persoonlijk eigenlijk heel interessant.
En hoe pak je dat aan in de spreekkamer? Gedrag en motivatie in 10 minuten. We hadden het er net al even kort over dat je dus die trainingen hebt gehad. Kan je ons concrete voorbeelden geven of tips die we zouden kunnen gebruiken?
Nou, ik had dus op een gegeven moment kom je bepaalde dingen tegen waarvan je zegt dat werkt in 10 minuten. Is ook niet zo dat voor iedere zorgverlener werkt. Hè. Er zijn ook gewoon bepaalde zinnen die ik mijn strot niet uitkrijg, zeg maar. Vaak is het wel een stukje van het een paar keer doen en eens proberen en een beetje een zin veranderen en dan lukt het wel. Maar ik heb op een gegeven moment bijvoorbeeld, ik heb een boek geschreven daarover. Samen met mijn coachingsdocent. Want tegen haar was ik in de weerstand aan het gaan van dit kan niet in 10 minuten. En zij zei dat kan wel. Ik zeg nou, hebben we niet ergens een boek waarin dat dan staat? Hoe dat in 10 minuten moet. Nee, dat was er nog niet. Fast forward, dat hebben we uiteindelijk met z'n tweeën hebben we dat geschreven. En dat is een boek geworden zo praktisch mogelijk voor alle zorgverleners die precies hiermee struggelen van ja, maar wat kan ik dan in 10 minuten met letterlijke voorbeeldzinnen die je kan uitspreken in de hoop het zo laagdrempelig mogelijk te maken. En ik denk dat de makkelijkste of de meest overkoepelende manier is dat wij als zorgverleners veel te veel aan het werk zijn in ons gesprek. Wij zijn alles. Wij bepalen de agenda. Wij zijn de medisch expert. We zijn de notulist. We doen alles tegelijkertijd. En die patiënt die zit daar maar een beetje te ontvangen. Nou, als je het bijvoorbeeld hebt over het shared decision making, hè, dat is al een klein stapje in de richting, maar dat is ook nog heel erg inhoudelijk. We hebben behandeling A en B, voordelen, nadelen. Wat gaan we doen? Maar daarbij ga je bijvoorbeeld voorbij aan de vraag, wil iemand überhaupt behandeld worden? En tot op welke mate wil zo iemand dat die behandeling zijn leven beïnvloedt? En hoe dat gaat? Dus vooral veel meer achterovergeleund zitten en accepteren dat een patiënt sommige dingen echt heel goed weet als het over zijn leven gaat, veel beter dan dat wij dat weten. En het meest simpele voorbeeld is bijvoorbeeld, stel je denkt dat het goed is dat iemand meer beweegt. Laten we wel wezen, meer bewegen is eigenlijk altijd een goed advies om te geven. En heel vaak geven zorgverleners dan een tip. Je kan bijvoorbeeld iedere dag een half uurtje gaan wandelen. Prachtige tip. Helemaal niks mis mee. Heel goed voor wat oudere mensen. Het is veilig, krijgt geen blessures van. Maar als iemand een hekel heeft aan wandelen, gaat dat niet gebeuren. En dat heb je van tevoren helemaal niet gecheckt, zeg maar. Maar wat ga je dat doen? Ga je vragen? Hou je van wandelen? Hou je van zwemmen? Hou je van tennissen? Nee, dat ga je niet doen in 10 minuten. Heb je helemaal geen tijd voor. Nee, dus wat je beter kan zeggen is, bewegen is goed voor je gezondheid. Goed voor je hart. Want je moet het wel even koppelen aan waarom diegene daar is. Of je kan het nog zwaarder maken. Bewegen is een essentieel onderdeel van de behandeling van je hartprobleem. Hè? Echt heel duidelijk maken. En dan vraag je, hoe ziet meer bewegen er voor jou uit? En het antwoord maakt me echt helemaal niks uit wat iemand zegt. Sterker nog, ik hoef op dat moment ook helemaal geen antwoord te hebben. Ik zeg wel eens vaak, ga maar eens naar huis, ga er maar eens over nadenken. Wat zou in jouw leven passen? Wanneer gaat dat? En daarmee verleng ik dus mijn gesprekstijd tot ver buiten die 10 minuten die ik heb. Want dat denkproces, dat gaat daar niet zijn. Die mensen die zitten gestrest in de kamer, die hebben net gehoord, ze hebben wel of niet iets aan hun hart. Denk je dat die in een paar minuten in één keer kunnen bedenken hoe een goed beweegplan eruit ziet? Nou, kunnen ze niet. Maar moet je ook gewoon accepteren dat dat zo is. Ik had bijvoorbeeld laatst iemand die zei tegen me, ja dokter, ik heb nu toch iets leuks gevonden. Ik doe iedere ochtend doe ik gewichtjes aan mijn polsen en aan mijn enkels. En dan zet ik een liedje op en dan ga ik een kwartier dansen. Ja, ik had het niet bedacht van tevoren. Maar als diegene daar blij van wordt, ja. Dus,
maar je stuurt ze dus eigenlijk met een vraag weg om inzichtelijker te krijgen wat voor hun zou werken. Ja. Toets je dat dan ook als ze weer terugkomen? Of hoe hou je daar dan een soort van controle op of zoiets gebeurt? Of
dus wanneer toets je het?
Ja, nou dat is natuurlijk een beetje de vraag van hoe vaak zie je ze terug en wanneer zie je ze terug? Het is natuurlijk wel lastig als je iemand na een jaar weer terug ziet voor controle om dan nog eens een keer terug te haken op dat gesprek van daarvoor. Maar ik maak er eigenlijk altijd tegenwoordig een kleine notitie van in mijn dossier. Heel even 2-3 woorden van waar heb ik het over gehad. Roken, minderen, bewegen, wandelen. Weet je, dat soort dingetjes. Dat als ik ze dan de volgende keer zie, dan kan ik zeggen van hey, hoe gaat het met wandelen? Dan hoef ik echt niet meer in detail te weten wat ze precies hebben gezegd. Maar je ziet dat mensen eigenlijk altijd dat mensen dan beginnen of helemaal te lachen. Nou, en dan echt trots zijn op zichzelf. Van kijk eens wat ik al gedaan heb. Echt alsof ze bij wijze van spreken om een sticker komen. Helemaal blij. Of je ziet mensen die echt meteen een beetje zo inzinken. Van ja, nee, het is toch eigenlijk niet zo goed gelukt. En dan wordt het heel belangrijk dat je ze het gevoel geeft dat het helemaal niet erg is dat het niet gelukt is. Dat dat erbij hoort. Want veranderen vraagt nou eenmaal om af en toe op je plaats gaan en gewoon weer doorgaan. Net als met stoppen met roken zeg ik ook altijd. Mens heeft gemiddeld 6 stoppogingen nodig. Gemiddeld. Je hebt mensen die in 1 keer stoppen en mensen die hebben er 12 nodig of nog veel vaker. Dus als iemand faalt tussen aanhalingstekens in zijn stoppoging, dat is geen falen. Dat is gewoon onderdeel van het proces. Dus in die zin probeer ik daar wel altijd heel klein haakje te hebben van goh, hoe gaat het ermee?
Ja. Maak jij voor jezelf nog een keuze? Want je hebt linksom of rechtsom toch beperkte tijd tijdens je spreekuur. Maak je nog een keuze en zeg van nou, dit vind ik de belangrijkste om aan te pakken, want daarmee verwacht ik de grootste winst te behalen. Dus dat je meer focust op het stoppen met roken of is het toch het afvallen? Of...
Ja, nee. Okay. En dat gaat
duidelijk.
Dus, ja, precies. Maar dat sluit wel heel mooi aan op de vraag die jullie net hadden. Op het stukje van, ik laat de patiënt dus veel meer bepalen waar het over gaat. Ik werk heel veel met leefstijlroer, van de artsen leefstijl. Kennen jullie het leefstijlroer?
Nee, we kijken vrij glazig.
Ja. Precies. Leefstijlroer is heel praktisch. Ik heb er een scheurblok van en het is een roer met 6 leefstijlpijlers. Oh. Voeding, beweging, ontspanning, zingeving, middelen. Slaap.
Oh ja, slaap ook belangrijk.
Niet vergeten, slaap. En daar staan heel kort dingetjes bij wat daarin gezond is om te doen. Je kan ze bestellen op de website van artsenleefstijl.nl. Heel erg goedkoop, dus goed te doen. En die heb ik altijd op mijn tafel liggen. Gewoon op het hoekje voor bij de patiënt. En het begint er al mee dat heel vaak als ik een beetje wat zit in te typen, de administratie zit te doen en die patiënten, die zitten dan altijd te kijken naar de leefstijlroer. Dan zeg ik, oh, neem er maar eentje mee. Dat is de allermakkelijkste leefstijlinterventie die er is. Maar als ik hem er bewust bij pak, dan zeg ik van, nou, dit zijn de dingen die goed zijn voor je gezondheid. Neem hem mee naar huis. Wederom, ik ga dat vaak op dat moment eigenlijk niet bespreken, tenzij ik echt heel veel tijd heb in dat gesprek. En dan zeg ik, kijk er maar eens naar. En dan kan je op 2 manieren naar dat roer kijken. Kijk eens naar de dingen die al goed gaan. Ja, want iemand een goed gevoel geven.
Positief bekrachtigen.
Positieve bekrachtiging, precies. En kijk eens naar de dingen waarvan je denkt dat het beter kan. Dus niet die slecht zijn, maar dat er verbetering in zit. En als iemand dan terugkomt daarmee, dan kan je bijvoorbeeld zeggen van, goh, wat heeft je verbaasd in dat leefstijlroer? Wat viel je op aan jezelf? Wat had je eigenlijk anders gedacht? En dan is de vraag, waar voel jij de meeste motivatie voor om mee aan de slag te gaan? Want tuurlijk weten we dat stoppen met roken super, super, super belangrijk is bij de behandeling van cardiovasculaire ziektes. Maar als iemand heel veel motivatie heeft om te zeggen van nou, ik slaap eigenlijk slecht en daar wil ik echt mee aan de slag, want ik ben zo moe. Lekker met slaap beginnen. Want als dat beter gaat en iemand is meer uitgerust, dan ga je ook overdag meer energie hebben om aan ander gedrag te werken.
Komt de rest vanzelf.
Precies. En daarom heet het ook het roer, dat als je aan 1 dingetje gaat draaien, dat de rest vaak ook meedraait. Dus Kijk, mensen willen wel veranderen, maar ze willen meestal niet veranderd worden. Dus als ik heel erg ga pushen op je moet stoppen met roken. Iedereen die bij mij de spreekkamer binnenkomt bij de cardioloog, die weet al van tevoren ongeveer als het goed is dat we dat gaan zeggen. Is, ja. En dan zitten ze eigenlijk soms al zo.
Het lukt mij niet, ja.
Sterker nog, ik heb iemand gehad die kwam binnen en die ging zitten en die zei als u het over stoppen met roken gaat hebben, ga ik niet doen. Als, nou, dat is heel duidelijk.
Ja, heel defensief eigenlijk zich opstellen. Precies. Van, dat gaan we niet doen.
Gaan we niet doen. Nou, heb je meteen de agenda voor het gesprek helder. Hè? Stop hem roken niet. Maar als hij niet zo duidelijk was geweest, in zijn eerste zin. Want laten we wel wezen, de meeste mensen komen niet zo binnen. En ik was begonnen met, je moet stoppen met roken. Dan was ik hem kwijt geweest in dat gesprek. Hè? Dan had hij daarna, was het niks meer geweest. Terwijl als je het openmaakt, van waar zou jij wat in willen doen? Dan leg je de bal terug. En ik heb nog nooit iemand gehad die zei, ik wil nergens wat aan doen. Nee, er is altijd wel iets.
Altijd wel iets te verbeteren.
Ja.
En ben je dan ook minder moe na je... Ja. Je zei, ik moet hard werken soms. Merk je dat je in deze gespreksvoering of deze gesprekstechnieken minder moe je poli uitkomt?
Ja, er zijn absoluut dagen die het tegendeel bewijzen natuurlijk. Maar het is echt een andere manier van werken. Ik vind het leuker. En met name de gesprekken die ik vroeger moeilijk vond, of waar ik tegenop keek een beetje, die vind ik nu eigenlijk de allerleukste om te doen. Dus ja, voor mij heeft het echt heel veel veranderd.
Dus eigenlijk is het voor de cardioloog ook een gezondere leefstijl om zo te gaan.
Ja, vind ik wel in ieder geval. En het leuke is, ik loop ondertussen niet meer uit dan dat ik zeg maar vroeger op de ouderwetse manier deed. Dus dat is ook wel
zo positief.
Ja, zeker.
En dat in een perifere tent.
En dat, hey.
Kijk. Kijk, ja, we hebben het heel veel over patiënten en dan gaan we met je heel flauw ook naar de richtlijnen kijken. Een paar dingetjes die naar ons in ieder geval in opvielen. De richtlijn spreekt echt over gezonde patiënten en over patiënten met hart- en vaatziekten. En dat je daar een onderscheid tussen maakt. Wij zijn benieuwd hoe jij daar naar kijkt. En hoe kijk je aan tegen al die risicocalculatoren? De smart score en wat heb je nog meer, de advance en weet ik het allemaal, wat je kan gebruiken om risico's in te schatten en daar op basis daarvan je therapie zou moeten insteken.
Ja, nou ik moet zeggen, ik maak best wel vaak gebruik van bijvoorbeeld YouPrevent. Maar dat doe ik wel bij een specifieke patiëntenpopulatie. Mensen bij wie je het gevoel hebt dat die goed gaan op cijfertjes. Ja, je kent zowel de mensen die met de Excel sheets aankomen met hun eigen bloeddrukken erin. Die de smartwatch hebben en dat allemaal heel goed bijhouden. Dat zijn mensen die staan gewoon open voor cijfers. Die zijn daar, dat helpt hun als ze cijfers zien. Dus daar pak ik bijvoorbeeld echt wel een YouPrevent bij. Als je het hebt over je statine, je cholesterolverlaging, je stoppen met roken, dat soort dingen. Waar het mij uiteindelijk om gaat, als je naar die richtlijnen gaat kijken, bij een heleboel van die richtlijnen zul je zien staan dat leefstijladvisering staat bij stap 1. Meestal met een 1A-classificatie. En we slaan die eigenlijk en masse allemaal over, want we gaan meteen door naar de medicijnen. En is dat nou omdat medicijnen makkelijker zijn? Of omdat we het idee hebben dat leefstijl misschien toch niet zo krachtig is? Of omdat we vinden dat iemand anders het moet doen? Die hoor je ook vrij vaak. Ik denk dat het zal wel een mix van die drie zijn.
Ja, of moeilijker te toetsen is misschien ook.
Zeker.
We zijn natuurlijk allemaal heel resultaatgericht altijd bezig. Dus als je het resultaat daar moeilijk van kan monitoren.
Dat is absoluut. Je hebt ook minder invloed gevoelsmatig erop. Dus er zijn best wel wat redenen die het, denk ik, voor ons als zorg verleners mentale barrières opwerpen om leefstijl te doen. Maar als je het hebt over guideline-directed optimal therapy, dan staat het er gewoon in. Mm-hmm. Dus ik vind dat er veel meer aandacht mag gaan naar en hoe doen we dat dan precies? Want we stoppen miljarden in het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Maar het stukje, de eerste stap die we eigenlijk zouden moeten doen, daar gaat natuurlijk veel minder geld in om. Maar dat vind ik dan eigenlijk ook meteen het mooie aan de preventie. Dat er is al zoveel van bekend. We hoeven het alleen nog maar uit te voeren. Bewijzen van. En dat is veel meer implementatie dan dat we in het lab moeten gaan testen welke medicijnen werken. Dus daar is volgens mij heel veel laaghangend fruit daarin.
Ja, ik denk dat we daar straks ook nog wel na het intermezzo komen we daar ook nog.
Ja, en dan nog inderdaad de eerste vraag van hoe vind je dat onderscheid wat we dan maken in de richtlijn tussen gezonde en tussen aanhalingstekens niet gezonde personen of patiënten met bewezen hart- en vaatziekten?
Ja, ik vind altijd een mooie daarin is, ja, wat doe je met de mensen die geen event hebben gehad, maar wel een verhoogde kalkscore? Dat is echt een beetje, ja, noem je dat primaire of secundaire preventie? Eigenlijk is sowieso de term primair, secundair gebruiken we niet meer. Hè? Universeel of geïndiceerde preventie. En dat vind ik wel een hele mooie. Want daarin kunnen we heel erg zien dat dat grijze gebied er eigenlijk is. En laten we wel wezen. Soms is het ook, zijn mensen, of soms heel vaak zijn mensen ook gewoon helemaal niet in de hokjes te plaatsen. En is het een glijdende schaal. En wat ik het mooie vind, en dat is iets wat ik graag in de toekomst nog veel meer aandacht aan zou willen geven. Is als het jou lukt, of als iemand het lukt, een patiënt het lukt om zijn leefstijl aan te passen nadat hij een event heeft gehad. Dan is de kans groot dat zijn omgeving, zijn gezin bijvoorbeeld, daar een stukje in meegaat. Waardoor je een soort van extended preventie, zeg maar, in dat gezin hebt. Dus ik denk dat we ook veel meer moeten gaan inzetten op het meenemen van gezinsleden, collega's, vrienden bij de dartclub, noem het maar op. Waardoor je uiteindelijk een olievlek hebt die zich verspreidt.
Dat klinkt in ieder geval heel erg goed. We gaan straks nog even in op hoe we dat dan verder zouden willen doen. Of hoe jij dat dan voor je ziet, hoe we dat zouden kunnen aanpakken. Zijn we aanbeland bij het persoonlijke intermezzo?
Ik ben benieuwd.
Ja. We zijn eigenlijk heel erg benieuwd hoe jouw persoonlijke ervaring als topsporter je heeft geholpen om cardioloog te worden. Heeft het daar überhaupt aan bijgedragen? En zo ja, wat heeft het jou daarin gebracht?
Of gebruik je nog dingen uit je topsportcarrière die je vandaag de dag helpen met het doen van je werk?
Dat is een goede vraag. Heeft het me geholpen? Nou, op het moment zelf dat het tegelijkertijd was, was het vooral heel erg moeizaam om alle ballen in de lucht te houden, om te overleven inderdaad. Nou, als ik er een beetje op terugkijk, denk ik wel eens, ik heb mezelf nooit als de absolute topsporter gezien. Het is mij nooit gelukt om met de oogkleppen op alleen maar voor die sport te gaan. Ik wilde er toch altijd nog wel dingen naast doen. Een opleiding bijvoorbeeld, of een studententijd hebben. En dat heb ik ook allemaal naast elkaar gedaan. Ik zou daar nu de energie niet meer voor hebben.
Dus je was topsporter, je was cardioloog in opleiding en je hebt mijn studententijd gehad?
Yes. Ja, dat was. Ik denk ook dat het een niet altijd het ander ondersteunde hoor, daarin. Maar dat heeft mij wel geleerd, en dat zie ik dus nu terug, dat ik ben niet gemaakt om één ding te doen. Ik haal echt wel energie uit veel verschillende dingen doen. En ik denk dat dat nu, terugwerkende kracht kijkend, ook wel hetgene is geweest waarom ik ben gestopt met interventie doen. Omdat dat is echt een heel niche. En daar kan je je ook helemaal in verliezen. En ik denk ook als interventiecardioloog dat je dat ook moet doen. Laten we zeggen, als ik ooit gedotterd moet worden, ik hoop het niet, maar stel, hoop ik dat ik een interventiecardioloog in mijn bed heb staan die helemaal in die niche zit. En ik merkte bij mezelf, ik had dat niet. Ik ging op een gegeven moment naar de interventiecongressen en daar was de zoveelste studie van stand A versus stand B. En toen dacht ik, ja echt, ik vind het niet boeiend. En dat hoort niet, denk ik. Dus in die zin heeft de topsport me geleerd dat ik dus goed gedij bij meerdere dingen doen. En daarnaast is, ja, weet je, het vraagt natuurlijk wel een bepaalde discipline om alles naast elkaar te blijven doen. Dus dat is een stuk wat ik denk ik nu nog steeds heb. Aan de andere kant denk ik ook, weet je, als jij medisch specialist aan het worden bent of in opleiding bent, ja, dan ben je gedisciplineerd. Anders dan kom je zover niet. Dus ik weet niet of ik nou echt kan zeggen, nou, die topsport heeft iets bijzonders naar voren gebracht. Ik denk eigenlijk dat alle mensen die geneeskunde hebben afgerond en bezig zijn met een specialisatie, dat die een bepaalde discipline hebben die er mag wezen.
Misschien voornamelijk eigenlijk zelfkennis, als ik het zo...
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Ja,
en hoe oud was je toen je begon met topsport en hoe oud was je toen je stopte?
Ja, dat is natuurlijk ook een glijdende schaal. Hè? Want ik ben eigenlijk... Ik heb altijd gesport, maar atletiek heb ik op, zeg maar, nationaal niveau gedaan. En toen was ik 15-ish, zeg maar, toen ik dat echt serieus ging doen. En dat is daarna overgegaan in bobsleeën. En dat heb ik tot mijn, begin 20ste, heel erg begin 20ste gedaan. Eigenlijk toen ik begon aan mijn opleiding tot cardioloog, toen ben ik gestopt. Oh ja, want toen begonnen we aan een nieuwe Olympische cyclus richting Vancouver. En dat was echt wel zo'n moment van... Ja,
stop of wil doorgaan. Ik dit nog?
Ja, wil ik 4 jaar hierin investeren? Want ik wist ook dat ik een opleidingsplek kon krijgen.
Oh ja, moeilijk.
Nou, ach, nee, eigenlijk niet. Weet je, en het bobsleeën, dat is een wintersport. Ik hou eigenlijk niet zo van wintersporten.
Maar hoe kwam je van atletiek bij bobsleeën dan?
Ja, dat is eigenlijk best een hele logische zet. Want als je bobsleet, moet je de slee in het begin, dat is best wel een zwaar ding, over een hele korte tijd heel snel aanduwen. Dus je hebt mensen nodig die explosief zijn en snel zijn. En die komen in Nederland vaak uit de atletiekwereld. Als je naar andere landen kijkt, worden
cool
die
runnings.
Vaak cool runnings. Ja, absoluut. Wie kent hem niet? Sanka, are you dead? Precies. En andere landen zie je bijvoorbeeld Amerika, Canada, worden mensen vaak uit het rugby en American football gehaald. En de echte wintersportlanden, Duitsland, daar begin je als kind met dit soort dingen.
Aanduwen.
Ja, met aanduwen, precies. Dus ja, eigenlijk in het nationale circuit van atletiek is een van mijn piloten, Esmee Kamphuis. Die kende ik vanuit het verspringen. En die vroeg een keer, hey, is dat niet wat voor jou? En ik dacht, wow, ja,
leuk.
Waarom niet? Leuk, doen we. Dus toen kon ik van Maastricht naar Harderwijk op en neer reizen om te trainen.
Wauw.
Ja. Hier zo om me heen kijk met de heuvels, hadden ze hier beter een baan aan kunnen leggen. Maar dat
denk ik eigenlijk ook wel. Nou, ze hadden daar toen een baan gebouwd die precies leek op de start in Turijn. Die hadden ze daar nagebouwd. Dus zodoende.
Toen moest je daar iedere keer naartoe.
Ja.
Je bent zelf natuurlijk nog steeds heel sportief. Wat doe je zo op een dag zelf aan sport?
Ja, ik twijfel altijd erbij of ik mezelf nu nog steeds heel sportief zou willen noemen. Als je het natuurlijk vergelijkt met wat je vroeger deed, stelt het niks meer voor. Als ik mezelf vergelijk, denk ik met menig ander collega, denk ik wel dat ik sportief ben. Wat ik vooral probeer te doen is echt in beweging blijven. En ik heb een beetje het competitieve losgelaten. Of het werken naar progressie heb ik ook een beetje losgelaten. Als ik maar vooral lekker bezig ben. Dus ik ben nu aan het boulderen. Ik fiets dus naar mijn werk. Wandelen hier in de omgeving vind ik heel fijn. Af en toe een beetje hardlopen. Niet al zoveel duursport.
Niet te veel duursport.
Nee, precies. Dat is niet zo leuk. Krachttraining. Ik heb hier een krachthonken in mijn huis. Dus het is een beetje van alles en nog wat. En ik merk wel, ik moet het echt plannen. Naast je werk en de preventiedingen en je gezin en je sociale leven. Als je het niet inplant, zo werkt het voor mij althans, dan gaat het niet gebeuren. Dus ik heb vanochtend om 6:00, van 6 tot 6:30, heb ik een sportmoment gehad.
Ja, wat goed.
En de snacksercise natuurlijk.
En de snacksercise, want dat is nog het volgende.
Doe je dat ook wel eens tijdens je spreken?
Altijd.
En wat is de snacksercise precies?
Ja, ik ben heel blij dat je dat vraagt, want dat is heel belangrijk. Dus aan iedereen die nu zit te luisteren, zou ik zeggen, dit is een ideaal moment voor een snacksercise.
Dus iedereen moet even goed opletten nu.
Precies. Een snacksercise. Je kan dit gewoon doen als je aan het luisteren bent. Een snacksercise is een snack van een exercise. En waar komt dat uit voort? Ik heb dat niet verzonnen hoor. Ja, ik heb hem zelf verzonnen en toen ging ik hem googlen. Toen bleek hij al te bestaan. Dus prima. Waar het over gaat is dat voldoende bewegen. Beweegrichtlijn 150 minuten per week is overigens het absolute minimum. Dus iedereen die denkt, oh, ik haal dat net. Goed bezig, maar het kan beter. Maar er staat ook in die beweegrichtlijn niet te veel zitten. En dat doen wij massaal als Nederlanders. 9,5 uur per dag gemiddeld. Als je voor jezelf gaat nadenken hoeveel uur zit ik, daar kom je heel snel op. Ik denk dat jullie hebben ook al een aantal uur erop zitten hierheen. Als je poli doet, als je s'avonds thuis komt, je eet, Netflix. Als je met vriendinnen ergens wat gaat drinken, je zit. Dus daar kom je easy aan. En dat is een onafhankelijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Dus naast het bewegen, het teveel zitten ook.
Maar vanaf 9,5 uur zitten dus, is het echt een risicofactor?
Nee. Het zit daaronder. Volgens mij zit het kantelpunt in de grafiek, zeg maar, zit rondom 1 uur of 8. En wij in Nederland zitten dus gemiddeld 9,5 uur. En dat is het meest van heel Europa. Dus dat is iets waar we niet trots op hoeven te zijn. Het makkelijkste is, je kan dat doorbreken door gewoon wat vaker op te staan. Meer hoef je niet te doen. En ik zeg dan, ja, als je dan staat, probeer dan ook meteen even een oefeningetje te doen om het bloed lekker te laten stromen. Doe een squat, ga op 1 been staan, doe een dansje. Maakt niet uit. Dus het liefst moet je dat om het 30 minuten doen. En dan 2 of 3 minuten. Dat is ongeveer bewezen waarin je alle negatieve effecten van het zitten teniet doet. En hoe langer je zit, hoe langer je eigenlijk moet doorbreken. Wordt nu heel simpel.
Hoe langer je bezig bent. Ja,
ja, precies. Die heb ik dus de snacksercise genoemd. En ik gooi die in alle presentaties die ik hou altijd. Wordt er ergens een snacksercise gedaan. Heel de zalen opstaan. En het meest grappige vind ik altijd als ik mensen vraag om op te staan. Dan zit iedereen me toch een portie ongemakkelijk om zich heen te kijken van, oh jee, ik moet gaan staan. Staan, meer is het niet. Maar zo zit dat al in ons hoofd, dat dat dus gek is om te gaan doen. Nou, en dan doe ik een of ander dom dansje en dan denkt iedereen, oh, maar als die er zo gek uitziet, dan maakt het ook eigenlijk niet uit. Dus dan staat iedereen vrolijk mee te doen. Maar dat is de snacksercise.
En jij doet altijd een dansje of je zegt, je kan ook squatten. Wat is jouw preventieve snacksercise?
Een dansje. Ja, gewoon even lekker muziekje opzetten erbij. Weet je, daar word je ook gewoon een beetje vrolijk van. Even gek, niemand die het ziet. Althans, soms maak ik...
Als je de deur van je spreekkamer maar dicht doet. Maar...
Precies, en als bij mij de secretaresses binnenkomen, dan weten ze ook hoe laat dat het is, zeg maar. En ik doe dan af en toe nog wel eens gewoon een filmpje maken. En dan zet ik hem op social media. Gewoon dat mensen...
herinnerd worden aan de snacks.
Ja. Okay, of squats bij het koffiezetapparaat.
Heb je ook je collega's in het Zuiderland weten te motiveren?
Dat blijf ik altijd proberen. Lunchwandelingetje inderdaad. Dat probeer ik wel te doen. Maar vraag toch nog steeds aandacht.
Ja, nou, misschien wel een mooi bruggetje. Het vraagt nog aandacht. De preventieve cardiologie, wat je net zelf al zei. Het staat overal bovenaan in de richtlijnen, maar we stappen er heel snel overheen. Hoe zou je dat in de toekomst anders willen doen? Dat we daar echt die switch in maken als vakgroep of als vakgebied. Dat we daar meer aandacht voor hebben en dat we daar echt actief mee aan de gang gaan.
Wat moet er voor het eerst veranderen, over verandering gesproken?
Wat echt het allereerste moet veranderen is de mindset bij iedereen. Ik heb nog wel eens gehad dat ik als commentaar terugkreeg over iemand die niet wil stoppen met roken. Dat ik zeg van ja, je moet het toch gewoon iedere keer bespreekbaar maken. Dat er iets gezegd wordt van ja, het is geen kinderspel op de poli, zeg maar. En dat zegt iets over een bepaalde mindset. Want we investeren wel in zoveel mogelijk pillen geven. Of niet zoveel mogelijk, maar de juiste pillen, de juiste dosering, daar duwen we heel erg op. En dat leefstijlstukje, daarvan zeggen we ja, als het een beetje moeilijk wordt, nou ja, dan doen we het maar niet. Dus het is die mindset dat het echt net zo belangrijk is. En dat wil ik ook benadrukken. Ik zeg dus ook niet dat medicijnen niet belangrijk zijn. Hè? Absoluut niet. Maar het is gewoon en. En nu doen we het niet allebei. Je hebt in de preventiewereld ook weer de andere groep mensen die heel erg doorslaan naar het... Ja, maar het is alleen maar leefstijl en geen pillen meer. Ja, zo is het ook weer niet. Het is gewoon en. Dus het is een stukje mindset dat we zien dat het allebei even belangrijk is.
En hoe gaan we die mindset dan veranderen?
Ja, nou, met deze podcast.
Ja, precies. Iedereen die nu luistert.
Ja, vooral heel veel rondtoeteren. Ik vraag me af als je heel veel meer wetenschappelijk bewijs gaat verzamelen... of het dat gaat doen, want dat wetenschappelijk bewijs, dat is er.
Maar kunnen we het überhaupt? Kunnen we die motiverende gespreksvoering met z'n allen?
Tuurlijk kunnen we dat. Als jij intelligent genoeg en communicatief vaardig genoeg bent geweest om arts te worden, dan kan je dit. Dit is echt een trucje wat iedereen aangeleerd kan krijgen. Tuurlijk, de een zal het van nature beter oppakken dan de ander, maar dat geldt voor alles. Maar dit is echt geen rocket science, dit soort gesprekken. Het zijn gewoon, bij wijze van spreken, 3-4 extra zinnen die je toevoegt in je arsenaal en daar kom je al een heel end mee. Dus het is een stukje mindset. Daar zal ook een stuk scholing in zitten. Dus ja, dat zijn ze al aan het doen bij de geneeskundestudenten. Maar die komen natuurlijk straks terecht in een omgeving waar niemand het doet. En dan moet je sterk in je schoenen staan, wil je het wel blijven doen. Dus daarom zet ik me ook onder andere in voor artsen leefstijl. Die geven ook heel veel scholingen, geef ik veel presentaties, boek geschreven. Dus ja, allemaal kleine dingetjes om dat een beetje naar boven te brengen. Vooral veel roeptoeteren erover, zeg ik maar. En het derde ding is dat er moet ook de logistiek moet er ook voor ingericht gaan worden. Want als jij in je spreekkamer met je motivational interviewing of gespreksvoering ervoor op het punt bent gekomen dat die patiënt zegt ja, ik wil meer gaan bewegen, maar ik weet niet hoe, dan moet er vervolgens wel een strak plan liggen over wat zo iemand dan zou kunnen doen. Want je kan niet gaan verwachten van iedere cardioloog in de spreekkamer dat hij weet in welk dorp verderop er een of andere sportcoach zit. Dat gaat niet. Dus daar moet je voor zorgen dat jouw zorginstelling waar je werkt, dat daar een structuur, een logistiek ligt die jou daarin kan ondersteunen. En dat is denk ik het punt waar ik naast gewoon in mijn eigen spreekkamer nog het meeste mee bezig ben, is heel veel overleggen, heel veel gesprekken met allerlei aanbieders in de regio van hoe kunnen we dat aan elkaar knopen. Want heel veel initiatieven die zijn er al. Alleen we weten elkaar niet te vinden. Dat is denk ik ook een hele grote functie voor mij. Zoals ik het zie als preventief cardioloog. Om ervoor te zorgen dat de regio dat kan.
Toch eigenlijk ook een best wel maatschappelijke functie. Ja,
ja. Ja en dat vind ik eigenlijk...
Praat je ook met heel veel verschillende instanties om die dingen te veranderen?
Ja, met GGD en gemeentes en ziekenhuisbestuur en huisartsenorganisaties. Dat hoort daarbij. En dat vind ik ook heel leuk.
Maar merk je dat het dan prioriteit mist? Of is het dan geld? Wat toch heel vaak...
Heel vaak. Ja, als je iets niet snapt, dan gaat het om geld of ego's. Bij de preventie zitten erg weinig ego's. Dat is op zich ook wel verfrissend, zeg maar. Maar er zit ook weinig geld vaak. En dat vind ik op dit moment nog wel eens frustrerend. Iedereen is aan het roepen dat preventie belangrijk is. Dat is al een enorme stap voorwaarts ten opzichte van 10, 15 jaar geleden.
Er zit al echt een verbetering.
Precies. In. Ja. Dus iedereen zegt in ieder geval dat het belangrijk is. Maar als puntje bij paaltje komt en het gaat erom dat er echt harde knikkers op tafel komen om iets te doen, dan is het vaak wel nog vrij bedroevend wat er echt op tafel komt. En dat snap ik ook wel, want het is, als je dat economisch bekijkt, wrong pocket fenomeen. Degene die het geld uitgeeft is niet per definitie degene die er ook de vruchten van plukt, geld technisch gezien. En heel vaak moet een businessmodel financieel sluitend zijn. En als ik ervoor zorg dat ik 100 patiënten kan laten stoppen met roken, dan gaan we over 10 jaar zien dat die geen hartinfarct hebben. Alleen wie heeft daar dan de baat van, financieel gezien? En dat is iets waar we toch heel erg veel tegenaan lopen. En dat is een uitdaging.
En moeten wij daar misschien als medische stand niet veel meer op de voorgrond treden en niet moeten wachten op politici totdat die een keer een besluit nemen?
Ja, ben ik heel blij dat je dat zegt, want dat vind ik dus wel. Omdat we niet moeten vergissen hoeveel kracht wij als witte jas hebben. Mensen zien je echt als een autoriteit. Zeker binnen in de cardiologie word je best wel hoog aangeschreven. Ik krijg heel vaak te horen, nou, als zelfs de cardioloog dat zegt, kan je ook wat van vinden, hè, dat ze ons zo zien. Maar goed, maakt niet uit. Ondertussen heb ik die kracht omarmd van, nou, als mensen dat belangrijk vinden, prima. Dan
doe ik dat in mijn functie, wil ik dat dan wel
kan
doen.
Je het ook volledig hebben dat ik cardioloog ben. Dan dik ik het aan alle kanten aan dat ik interventiecardioloog ben geweest. Dan heb je de zaal helemaal mee, zeg maar. Dus we moeten die kracht helemaal niet onderschatten die we hebben. Want we hebben de beleidsmakers. Die vertellen de cijfers en het ISA en het GAIA en het is allemaal belangrijk. En ik kom heel vaak bij zo'n presentatie en dan vertel ik het verhaal van die dikke meneer die rookt met zijn onderwandinfarct. En dan speel je in op de emotie en het gevoel. En als we het dan hebben over gedragsverandering, wanneer ga je iets veranderen als je het voelt van binnen? En dat probeer ik eigenlijk bij de beleidsmakers net zo te doen als... Eigenlijk doe ik ook een beetje coachende gesprekstechnieken als ik een presentatie hou. Ja.
En als je dan, dit gaat op macroniveau, en als je dan op microniveau kijkt om mensen te motiveren, wat doe je nou als je echt iemand hebt die super volhardend is en zegt, nee, armen over elkaar,
ja.
Ik doe het niet.
Ja. Nou, je moet altijd zeker weten dat iemand snapt wat het betekent als hij niet stopt met roken. Ik pak even roken omdat het gewoon het makkelijkste voorbeeld is. En met geld voor alles natuurlijk. Dus je moet wel zeker weten dat diegene dat snapt. En als hij het snapt en hij kiest er toch voor om te blijven roken, dan is dat oké. Dat is gewoon het moment waar hij op dat moment in zijn leven is. Wil niet zeggen dat hij altijd op dat punt zal blijven. Want er hoeven maar momenten in het leven te komen. En dat zijn momenten die wij helemaal niet kunnen bedenken van tevoren. Van nu wel. Dat hij wel gaat stoppen. Ik had bijvoorbeeld laatst iemand die had 2 CBG's al gehad. Alle vaten zaten dicht. Dus 1 groot drama. En die had al die tijd gewoon vrolijk doorgerookt. En hij komt bij me en hij zegt, zegt die dokter, ik ben gestopt met roken. Nou, ik viel ongeveer van mijn stoel af. Ik zeg, vertel, want als iemand gestopt is, dan moet je vooral heel erg positief blijven bekrachtigen hoe goed dat is. Ja, zegt hij, mijn suiker was te hoog. Dus ik viel stil. Ik zeg, je suiker was te hoog. Ja, zegt hij. En mijn vader had ook suikerziekte. Nou, als je ziet hoe die geëindigd is, dat wil ik niet. Dus ik ben gestopt met roken. Dus 2 CRBG's waren niet voldoende om hem dat te doen inzien, maar die suiker wel. Wat wil zeggen, wij kunnen niet voorspellen welke momenten in het leven kunnen gebeuren dat iemand wel die switch maakt. Dus je moet er altijd op letten dat het moment er misschien wel is. Dus op het moment van, nee, ik ga het echt niet doen, prima. Meestal zeg ik wel, ik ga het je blijven vragen, maar dan zo open mogelijk. En dan het jaar daarna vraag ik het gewoon weer opnieuw. Zeg ik van, goh, hoe zit het met roken? En sommige mooie stoppen
techniek,
nooit.
Gewoon zo open mogelijk.
Ja. Ja.
Soms is het meer eigenlijk een zaadje planten wat je doet dan...
Absoluut. En een stukje nieuwsgierigheid naar iemand. Goh, vertel.
Hoe
waarom...
werkt het voor jou?
Hey, ik zie dat je je armen over elkaar slaat. Dat ziet er echt heel stellig uit. Dan beginnen ze meestal te lachen als je dat zegt. Vertel, waar zit die stelligheid in? Waarom weet je zo zeker dat je het niet gaat doen? Dus niet proberen te trekken. Ja, nee, maar kijk hier, mortaliteitscijfers en boe. Nee, maar vraag me, ja, waarom? Wat maakt dat je hier zo stellig in bent? En dat zijn hele leuke gesprekken om te hebben.
Dat is ook wel weer eens wat anders.
Ja.
Ja. Ja, we hebben het nu heel eventjes over roken, maar er zit natuurlijk ook wel heel veel, denk ik, in eten en het verbeteren van voeding. Geef je daar zelf adviezen over of verwijs je dan mensen door naar een diëtist bijvoorbeeld? Want dat is ook wel weer een stukje wat heel uitgebreid kan zijn.
Ja, ik vind voeding heel ingewikkeld om meerdere fronten. Het begint met de vraag, eet je gezond in de spreekkamer? En dan zeggen al mijn patiënten ja. Nou, dan weet je precies, allebei de partijen weten precies helemaal niks. Want weet ik wat gezond is, weet mijn patiënt wat gezond is, weten wij van elkaar wat gezond is. Dus dat is het überhaupt uitvragen is al wat lastiger dan bijvoorbeeld roken. Dus als ik het echt wil weten, vraag ik gewoon heel simpel naar dingetjes als hoe vaak eet je groenten, gooi je zelf de zoutbord erbij, met name beperkte voedingen, pakjes en zakjes. Dus dat is een minuutje van eventjes een insteek krijgen. Bij echt voedingsadvies, daar ben ik niet voor. Ik zeg altijd het mediterrane dieet, meer plantaardig, minder dierlijk. Dat zijn een beetje de dingen die voor iedereen goed zijn. Als je het puur hebt over cholesterol, dan kun je het hebben over dingen als peulvruchten en gefilterde in plaats van ongefilterde koffie en meer onverzadigde vetten. Maar dat is al vrij specifiek. Ja, in principe is de diëtist er natuurlijk voor. Ik heb helaas wel vrij veel patiënten die in de spreekkamer zeggen... ja, die diëtist ben ik al geweest en daar kon ik niks mee. Ja,
zonde.
Ja, zit je een beetje in een padstelling. Dus dat is wel lastig. Ben ik ook nog een beetje zoekende in. Maar ook daarin voorziet gelukkig het leefstijlroer met al 5 hele praktische tips. En als je die al zou doen, als heel Nederland die 5 dingen doet... daar staat bijvoorbeeld in minimaal 250 gram groente, zo min mogelijk bewerkte voeding... Als iedereen dat al zou doen.
Heb je die ook op je bureau liggen?
Ja, dat staat bij de leefstijlroer. Ja.
Nee, de tentoonstelling ligt op jouw bureau.
Nee, dat is 1 blaadje. Het staat er allemaal op. Lekker praktisch.
Maar ook daarvan denk ik, dat sluit het aan bij wat je eerder zei over stoppen met roken. Als mensen zelf die stap niet hebben gemaakt van, goh, ik wil iets gaan aanpassen. Dan gaan ze ook in de voeding niks aanpassen.
Kan je nog alle vragen stellen die je wilt.
Ja, ja en bijvoorbeeld, dat is wel een mooi verhaal. Het gaat ook over het snappen. Dat iemand die zei, het was niet tegen mij, maar was tegen een van mijn dames. Die leefstijlloket doet in het ziekenhuis. Een van mijn dames, noem ik dat. En die vertelde zo mooie verhalen over iemand die echt heel graag wilde. En die zei op een gegeven moment, ik ben alles van de natuur gaan eten. Oké, had ze gezegd van, nou, vertel, hoe zit dat dan? En toen bleek dus na doorvragen dat hij niet meer de bolognese chips, maar de naturel chips was gaan eten.
Oké.
En weet je, dat soort dingen. En hij was bonen gaan eten. Ja, we bedoelden peulvruchten, maar die man die had 5 dagen lang sperziebonen gegeten. En dan heb je dus mega motivatie. Hè? Ik bedoel, als jij 5 dagen lang sperziebonen gaat eten, ben je echt wel gemotiveerd.
Maar dan heb je gewoon niet de kennis om...
Nee, precies. En daar moet je op een heel ander niveau natuurlijk gaan helpen.
Die hebben echt meer begeleiding dan
die
nodig.
Die hebben echt meer begeleiding nodig. En dat kan je natuurlijk niet in die 10 minuten. Daar moeten we reëel zijn.
Jullie hebben dus ook een leefstijlzorgloket, hoor ik je zeggen. En daar verwijs je dan ook mensen makkelijk naartoe, neem ik aan, om dit soort zaken te inventariseren en laten begeleiden.
Maar misschien wel alleen de groep die dan het meest gemotiveerd is. Bijvoorbeeld deze patiënt met sperziebonen.
Ja, nou, we hebben vorig jaar zijn we het leefstijlloket gestart. Dat is een van de dingen waar ik over super trots op ben, dat bij ons in het ziekenhuis gelukt is. Dus dat is een van die dingen waarvan ik zeg, als aan mij gevraagd wordt, wat doe je als preventiecardioloog? Nou, dat in de spreekkamer en het opzetten van het leefstijlloket bijvoorbeeld. Voor die doorverwijsmogelijkheden. En we weten wel dat een leefstijlloket staat of valt het succes daarvan bij de motivatie van de mensen die daarheen gaan. Dus als iemand tegenover je zit, ik wil niet stoppen met roken.
Niet sturen.
Nee, dat heeft geen zin. Je moet echt iemand hebben die al zegt van ja, ik wil wel wat. En dan naar het leefstijlloket. En dan gaan ze daar een beetje op dezelfde manier als ik het doe. Gewoon uitvragen van waar zit je motivatie? Wat zou je precies willen doen? En het leefstijlloket heeft dan echt een lijst met verwijsmogelijkheden. En zo koppelen we mensen gewoon aan een lokaal initiatief. Met een follow-up daarna van goh, is het toch gelukt om een afspraak te maken? Of we maken voor hun de afspraak al.
Dat is wel heel mooi, want normaal gesproken zeg je van je maakt maar een afspraak bij de huisarts voor de diëtist. En dan denk ik nou, Wie weet.
Ik hoop dat het gebeurt.
Fingers crossed dat het gaat gebeuren. Ja. Maar nu nemen ze echt bij de hand. Ja. Je stuurt ze door intern naar het leefstijlloket. En dan vanaf daar worden ze. Dus dat is wel een hele mooie manier om iemand ook betrokken te houden.
Ja, absoluut. Dat voelt als zorgverlener ook heel fijn. Dat je weet dat je echt iets concreets hebt. En het kost geen tijd. Want we hebben tegenwoordig gewoon een knopje in onze EPD.
Ordig.
In plaats van, precies, in plaats van polyklinische verwijzing longziekte. Polyklinische verwijzing leefstijlloket.
Ja, en je kan erop vertrouwen dat iemand dus uiteindelijk ook op de goede plek terecht komt.
Absoluut.
Ja.
Absoluut.
Ja. Mooi initiatief. Ja.
Duivelse dilemma's.
Dan gaan we door naar de duivelse dilemma's.
Oh jeetje.
Dan ga ik jou een dilemma voorschotelen. Dat zijn twee opties. En dan mag je de eerste die in je opkomt gelijk benoemen. En dan horen we daarna even kort van jou waarom.
Oh gelukkig. Ik mag nog uitleggen.
Oké. De eerste is interventie of preventie?
Preventie. Oké. Ja. En voor mij.
Dit is de enige goede antwoord in deze podcast ook.
Maar het is wel...
Was het moeilijk?
Dat is wel, ik wil niet zeggen een rouwproces, maar je moet wel een beetje afscheid nemen van wat je hebt gedaan. Mensen hebben ook wel vaak tegen me gezegd, daar heb je zo lang gestudeerd om dat te worden, ga je wat anders doen? Nou ja, weet je, in die end, wat is 2 jaar op een mensenleven? Ik zeg, ik vind het vooral zonde als ik die 2 jaar zou laten dicteren wat ik de rest van mijn leven ga doen. Dus wees vooral niet bang om op een gegeven moment iets anders te gaan doen in je leven. Mensen veranderen. Als ik nu terugkijk, zou je ooit geneeskunde nog zijn gaan doen? Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Er zijn heel veel leuke dingen in het leven. Maar als je kijkt vanuit patiëntenoogpunt, is het allebei. Want er gaan altijd interventies nodig zijn en dan gaat er ook altijd preventie nodig zijn. En soms zeg ik wel, preventie is de meest hardcore interventie die er is.
Oeh, heel mooi. Heel mooi slogan.
En dan kijken mijn interventiecollega's naar me van, right.
Daarin.
Hoofdschuddend, ja.
Ja, precies.
Nummer 2. Remser van de bobslee of atletiek?
Atletiek.
Oh. En waarom?
Ja, bij lekker weer. Okay.
Toch die kou, hè? Die nekje bij die bobslee.
Ja, alhoewel ik het teamgevoel wat ik bij het bobsleeën had met mijn piloot ook wel weer heel bijzonder vond. Ja, dat is wel een duivels dilemma dit. Nee, oké. Okay. Ja, dan ga ik toch voor atletiek, maar dan wel de
bobslee in de winter.
Maar dan met de teamonderdelen, de estafette. Ja.
Oh ja, oké. Okay. Zorro of Esteban?
Oh, dat is flauw. Zorro.
Misschien even.
Het is mijn eerste geboren.
Kies je voor Zorro.
Moet je even uitleggen wie dat zijn.
Het zijn niet de kinderen.
Het zijn niet de kinderen.
Het zijn de 2 alpaca's die ik heb. En Zorro is er langer en Esteban is er net bij. Dus die moet ook nog een beetje wennen aan ons. Dus die rent nogal weg.
Je moet zijn plek nog verdienen.
Precies. Zorro die komt knuffelen.
Zorro is een stuk liever. We hebben ze gezien. Ze zien er heel schattig uit.
Nooit meer een vette hap of nooit meer een borrel?
Nooit meer een vette hap. Vette hap is eigenlijk helemaal niet zo lekker. Maar gewoon lekker wijn of lekker speciaal biertje. Ja, nee, die blijft er wel in. Maar ik zou echt geen moeite ermee hebben om de bitterballen achterwege te laten. Nee.
En ik zie hier achter jou een hele mooie poster. En ik neem aan dat van jou, van jullie rondreis met de camper door Europa is.
Ja, klopt.
Ik had het iets anders geformuleerd. Maar als je van al die plaatsen die er staat er eentje uit moet kiezen.
Die het leukste was.
Ja.
Dit is...
Twello, denk ik.
Daar wonen de vrienden van ons. Dit is een reis geweest die ons heeft gebracht van Scandinavië naar Oost-Europa, Zuid-Europa en zo'n rondje ongeveer. Dan ga ik voor de plek waar we in Slowakije zijn geweest. Had ik absoluut niet verwacht. Overigens, we hebben deze hele reis gedaan zonder enige planning van tevoren. Dus we zijn overal maar een beetje terechtgekomen. En in Slowakije zijn we op een soort van boerderijcamping terechtgekomen. Met een fruitboomgaard, met hangmatten, met kippetjes waar je je eitjes kon pakken, met kampvuren. En alles en iedereen was daar helemaal relaxed. De herten die liepen in het bos eromheen. Ja, dat was absoluut het allermooiste.
En hoe heette die plek?
Ja, dat is een goede vraag. Camping Lazy.
Oh, Camping Lazy.
Maar Lazy, dat was een Slovaaks woord en ik zou niet meer weten wat het betekent. Maar het was ook Lazy, geloof ik.
Nou ja, een prachtige plek.
Was overigens door een Nederlands echtpaar die ooit met Ik Vertrek, of hoe heet zo'n programma?
Oh ja, Ik Vertrek, ja.
Die het wel overleefd hebben.
Die hebben het wel overleefd. Ja, precies.
Nou, dan zijn we alweer bij de laatste. Paddenstoelenprofessor of F-16 piloot?
F-16 piloot?
ook misschien een klein beetje uitleg.
Ja, dat zijn de 2 dingen die ik vroeger wilde worden. Nou, moet ik heel eerlijk zeggen dat F-16 piloot wel erg ingegeven werd door Top Gun. Guilty. Net als dat ik daarna advocaat wilde worden toen A Few Good Men uitkwam. zelfde acteur zit ik nu te denken, had het overigens niks mee te maken. Ja, F-16. Ja, weet je, het doel van een F-16 piloot is natuurlijk niks. Tenminste, ja, of ja, niks. Verdediging van je land is heel belangrijk, maar zeg maar ergens een bom opgooien zou ik toch echt wel minder gelukkig van worden. Maar het idee van een F-16 straaljager besturen zou ik nog steeds wel heel vet vinden. Maar ik mocht niet, ik had de slechte ogen. Oh, ik heb het wel serieus overwogen. Ja, ach, bammer.
Nou, dat viel best mee, denk ik, de dilemma's.
Ja, toch wel, ja.
Veel geleerd ondertussen.
Zeker.
Veel praktische tips, denk ik, ook gekregen van je. Ja, we sluiten de podcast altijd af met het laatste woord aan degene die we hebben uitgenodigd. Om nog een of twee of misschien meer take-home messages met ons te delen. Dingen waarvan jij zegt, nou, potverdorie, dit moeten jullie meenemen uit deze podcast.
Poeh, zo, no pressure there. Wat je moet meenemen is in je praktijk dat leefstijl is niet iets voor erbij, maar dat is gewoon net zo'n harde behandeling als de medicijnen die we geven en de interventies, de operaties die we doen. Leefstijl hoort er gewoon echt bij. En als jij merkt van jezelf van, goh, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe, wat, waarom, wanneer, ga gewoon in je ziekenhuis op zoek naar mensen die daar feeling mee hebben. Kijk wat de mogelijkheden zijn voor verwijzingen. En begin gewoon. Je kan morgen in je spreekkamer beginnen met de vraag van, hoe ziet bewegen er voor jou uit? Of misschien wel nog eerder met de zin, wist u dat leefstijl heel belangrijk is in de behandeling van uw hartprobleem? Dat is eigenlijk zin 1. En niet te hard werken in de spreekkamer qua gesprekken. Veel meer achteroverleunen, veel meer vragen stellen. En laat die patiënt het zelf maar bedenken. Dan hoef je er zelf niet zo aan te trekken. En dan denk ik volgens mij als je praktisch gezien daarmee begint, dan hebben we alweer een heel klein olievlekje extra.
Mooi. Gaan we doen, denk ik allemaal, hè?
Zeker.
Hey, dankjewel voor het leuke gesprek.
Dankjewel.
Bedankt.
Dit was Hart op de Tong. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.